Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden of luisteraars thuis of elders. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Mulder voor. En de schriftlezing is Markus 2 vers 1 tot en met 13 en zondag 2 van de Heidelbergse catechismus. Het thema van de prediking is de beste arts. Mededeling van de kerkraad. De eerste zondag van februari wordt gebruikelijk bestempeld als hulpverleningszondag. Voor de slotzang is er een fysieke collecte, welke ditmaal besteed wordt aan de hulpverlening in binnen- en buitenland. Zie ook de zondagsbrief. En bedenk hierbij ook Spreuken 19 vers 17, waar staat: wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heere. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. Een extra gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. En de bankcollecte is voor de vaste kosten gebruikelijk 1 keer per maand. Dan is er zaterdag een brief binnengekomen gericht aan de kerkenraad van het moderamen van de synode. Deze zal voor het gebed door dominee Mulder voorgelezen worden. Dan kwam er ook vanmorgen het bericht binnen dat er een stemmingsvergadering is gehouden in Bennekom, waarbij dominee Mulder op tweetal stond met dominee De Kok uit Utrecht. En de gemeente Bennekom heeft dominee Mulder verkozen en er wordt dus een beroep op hem uitgebracht. Wilt u alle met hem dit meenemen in het wekelijkse dagelijkse gebed? We beginnen deze dienst met het zingen van de voorzang, Psalm 86, de versen 3 en 6. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmiddag over waaruit kent gij uw ellende. En daar past een houding bij. De houding, wie ben ik voor u? Heere, wat ziet u bij mij? En daarom zingen we ook Psalm 139, vers 1 en 14, die dat ook uitzingen. Dus Psalm 139, vers 1 en 14.
Thank you.
Als het gaat over het kennen van je ellende, van je zonde, dan kunnen we misschien allemaal wel bij onszelf te raden gaan en een zonde aanwijzen. Maar David die zingt het uit in Psalm 19 en zegt: maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. De dingen die verborgen zijn. We zingen Psalm 19, vers 6, na de geloofsbelijdenis. Beleidt u, beleid jij het mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoals net ook afgekondigd is, zal ik nu een brief voorlezen. Een brief van het moderamen van de generale synode, gericht aan de kerkenraden. Dus niet allereerst aan de gemeenteleden, maar het leek ons goed om het toch een plek te geven en dan ook gelijk het in het gebed aan de Heren op te dragen. Geachte kerkenraden, vrijdag 31 januari was een verdrietige dag voor ons kerkverband. Het voorstel voor een interim model door de commissie Toekomst Kerkverband bleek onvoldoende draagvlak te hebben. Een spoor dat mogelijk onze kerken uit de impasse zou kunnen halen, leverde voor een heel aantal afgevaardigden zulke bezwaren op dat het voor hen niet begaanbaar bleek. Hoe nu verder? Al langer is in onze kerken sprake van het uit elkaar groeien. Divergerende standpunten over vrouwenambt en homoseksualiteit, kansels die voor bepaalde predikanten gesloten blijven, zijn daar voorbeelden van. Het bevestigen van vrouwen in de ambten zonder dat daar kerkordelijk ruimte voor is, heeft tot veel onrust en onvrede geleid. De generale synode die in deze turbulentie leiding moet geven, stelde in juni 2024 een commissie in om een vruchtbaar perspectief voor ons kerkverband te schetsen. Op een besloten zittingsdag in oktober werd dit plan gepresenteerd en met dankbaarheid ontvangen. De uitwerking van dit plan, het interimmodel, werd in de eerste zittingsweek besproken en van kanttekeningen voorzien. Na die bespreking heeft de synode, de commissie Toekomst Kerkverband, de opdracht gegeven om meer draagvlak te zoeken voor haar plannen. De commissie Toekomst Kerkverband is aan het werk gegaan met de kritiek die zij kreeg en met de verschillende voorstellen en amendementen. Het aangepaste rapport werd in de tweede zittingsweek gepresenteerd. In de bespreking van afgelopen week werd duidelijk dat voor een aantal afgevaardigden het plan niet te dragen is. Een groot bezwaar is de medeverantwoordelijkheid van ambtsdragers voor zaken die in andere gemeenten gebeuren. Een ander bezwaar is de gelijkwaardigheid van gemeenten in reguliere en interimklasses. Na intern overleg besloot de commissie Toekomst Kerkverband de opdracht terug te geven. Het bleek onmogelijk om het draagvlak voor het plan van de interimklasses te vergroten. Steun van een grote meerderheid van de afgevaardigden voor dit plan bleek geen haalbare kaart. Met grote verslagenheid en verbijstering werd dit geconstateerd. Hoe moet het nu verder? Kunnen we verder? Is er perspectief voor ons als kerken? Het moderamen van die synode heeft na overleg met de adviseurs, met de pre-adviseurs, voorgesteld om in de ontstane situatie een perspectief te schetsen. Met een aantal deskundigen zal het moderamen de komende tijd aan het werk gaan om een realistisch plan te ontwikkelen. Hiervoor is een tweetal dingen noodzakelijk. Allereerst gebed. Bid u als kerken alstublieft om wijsheid van onze God. Jacobus zegt in zijn brief: en als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Bid u zo voor onze kerken en voor ons als moderamen van de synode. Het tweede wat nodig is, dat is kalmte. Neemt u als lokale gemeente alstublieft geen grote besluiten over uw plaats in het kerkverband of andere ingrijpende zaken. We kunnen ons als moderamen indenken dat u vragen hebt. We zijn te allen tijden bereid om u te woord te staan en zo mogelijk uw vragen te beantwoorden. In de hoop dat God onze kerken genadig wil zijn, namens het moderamen van de generale synode Rijnsburg-Nunspeet 2024-25. Er wordt opgeroepen tot gebed. U heeft het wellicht ook persoonlijk al gedaan. En vanmorgen is het waarschijnlijk ook gedaan. Maar ik wil het graag ook vanmiddag in het gebed brengen. Daarnaast nog een aantal andere punten die we aan de Heren op mogen dragen. Stond ook op de zondagsbrief. Geert en Hanneke Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten mogen we danken voor de geboorte van hun dochter Linde. We denken aan de kleine Joshua Moutaan van de Klemstraat 35, als morgen de operatie zal plaatsvinden. We denken ook aan zuster Drost van de Prins Bernhardlaan 138C vanwege gezondheidsproblemen en ook vanwege het overlijden van een zwager van haar. En natuurlijk van de synode en ook het beroep van Bennekom is goed om bij de Heren neer te leggen. Zullen we tot God gaan in ons gebed. Heren, u doorgrondt en kent ons. U heeft ons het leven gegeven. U geeft ons elke dag en ook vandaag weer. En wat heeft de zon heerlijk geschenen tot op nu. We danken u daarvoor, Heren, dat uw zon zo schijnt en warmte verspreidt. En licht. We danken u dat dat leven mogelijk maakt. Maar we danken u vanmiddag in de kerk ook vooral voor het levenmakende werk van de Heer Jezus. Dat hij geestelijk doden het leven wil geven. Heren, wilt u daar ook deze dienst voor gebruiken? Om onder ogen te zien wie wij zijn en wat wij nodig hebben. En wie u dan wil zijn. En wat u ons wil geven. En geef dat dat nou bij elkaar mag komen, Heren. Dat u de gevende God in ons ontvangende mensen vindt. die niets liever willen dan uw woord in alle rijkdom aanvaarden. Geef, Heer, dat wij een houding hebben van ontvankelijkheid. Dat wat u zegt, dat dat meer van belang is dan wat wij voelen of denken. Heer, leer ons zo om uw woord op waarde te schatten. Om uw woord te lezen, binnen te laten komen. En Heer, dan blijden we dat we van onszelf zondaren zijn. Het verkeerde doen, verborgen zonde hebben. Heer, de anderen weten het misschien niet. Maar wij voelen het misschien zelf al aan waar het over gaat. We vragen u, Heer, vergeef het ons. Ja, wij vluchten vanmiddag niet weg, Heer, maar wij komen juist met dat alles tot u. Heer, hier zijn we. Zondaren. Maar u wilt ons toch tot uw kind aannemen. Of u heeft ons toch al tot kind aangenomen. Ja, we danken u, Heer, dat u het bent die zondaars uw liefde bewijst. Geef dat dat ook vanmiddag weer helder en duidelijk binnen mag komen. Zegent u ons, Heer, in welke taak we ook hebben in de dienst. Geef dat dat wat er klinkt en gedacht wordt tot zegen is. Zegen ook de technische middelen. En Heer, dan vragen we u om uw leiding in onze gemeente. Ook als het gaat over de talstellingsvergadering van komende week. Heer, we mogen stemmen voor ambtsdragers. Verschillende hebben al dingen ingevuld en ingeleverd. Anderen zullen bij de stemmingsvergadering bij zijn. Heer, wij vragen u om uw zegen erover. Zodat ook in onze gemeente zichtbaar mag worden dat u leiding neemt. Heer, dan weet u ook van het beroep wat de gemeente van Bennekom op mij heeft uitgebracht. Wij leggen het graag bij u neer, Heer. U bent de God die mensen stuurt waarheen u wilt, wanneer u wilt. Wilt u de weg ook nu wijzen. Heer, wij zijn ook geraakt door dat wat de afgelopen week op de synode is gebeurd. Heer, de broeders op die synode hebben naar eer en geweten hun werk gedaan. Maar duidelijk is de impasse waar we in zitten. En heren, we kijken op naar u. En menselijkerwijs gesproken is het een hele lastige situatie waar wij in zitten. Maar heren, toen uw volk voor de Rode Zee stond en geen kant op kon, baande u de weg. Zou u dan nu ook niet een weg kunnen banen voor ons, heren? Heren, wilt u hart en neigen? Wilt u het moderamen van de synode in het bijzonder wijsheid geven? Stuurt u in hun denken? Geeft dat er ook goede input mag zijn voor hen om een weg te kiezen die is tot uw eer, tot opbouw van de kerk? Heren, wij bidden u voor al die broeders die een tijd al gegeven hebben, tot op heden. Zal veel gevraagd hebben. Heren, dank u wel voor de gave en inzet die er was. Maar heren, wilt u ook wegnemen wat niet goed was? En wilt u ook in de toekomst de synode wijsheid geven om zo leiding te geven aan onze kerk, aan de kerkverband? Heren, wij kijken op naar u. We hebben ook in de christelijke gereformeerde kerken veel van u mogen ontvangen. Wilt u ons dan niet loslaten, heren? We beseffen dat we ook nergens recht op hebben, maar wil ons rijk zegenen, heren. Geef zo wijsheid. Heer, we bidden u ook voor de twee broeders uit onze gemeente die erbij betrokken zijn. Dominee van der Ree en broeder Heijstek. Wilt u ze zegenen, Heer, in het verwerken van dit alles. En helpen om op een goede manier hier hun weg in te vinden. Achter u aan. Heer, wij brengen ook alle gemeenteleden bij u. Weet, Heer, wie we zijn. Of we van harte betrokken zijn en graag een extra mijl gaan. Of dat het ons allemaal wat minder zegt. We vragen u, wees ons allen nabij, waar we ook tegenaan lopen. En heren, dan lopen we ook soms tegen dingen aan waar we diep dankbaar voor zijn. Heren, zo mogen we horen dat Geerten en Hanneke Averink opnieuw een dochter mochten krijgen uit uw hand. Dank u wel, heren, voor wat u gegeven hebt in de ontwikkeling, in de geboorte van Linde. En wilt u ze als gezin nabij zijn? Geef wat Hanneke mag herstellen, wat Linde mag groeien. En wees er nabij, heren, ook in de constante zorgen die er in het bijzonder ook voor bent te zijn. Heren, draagt u dit gezin in uw liefde. Heren, u weet ook van de operatie die morgen zal plaatsvinden. als Joshua Mauta een behoorlijk ingrijpende operatie zal moeten ondergaan. Heere, wilt u die medici zegenen? Geef Heere dat die tumor verwijderd kan worden en dan is de hoop dat het een nierbesparende operatie mag zijn. Heere, die hoop leggen we bij u neer. U bent de God die hem het leven gegeven heeft. Wilt u hem ook nu dragen, samen met zijn ouders? Ja, wees bij Jan Willem en Mireille en de kinderen. Wilt u voor ze zorgen, Heere? Heere, wilt u ze zo hulp bieden? We denken ook aan zuster Drost, Heere. U weet van haar gezondheidsproblemen die al langere tijd aanhouden. U weet van de kwalen, weinig energie. Wilt u aan haar bij zijn, Heere? Ook nu het bericht haar bereikte dat haar zwager zo plotseling is overleden. Heere, dat is heftig. Wilt u voor onze zuster zorgen? Haar helpen en ondersteunen. En geef dat ze op u mag zien in heel deze situatie. Heere, wij vragen u zo om uw zegen. Voor deze mensen in het bijzonder. Maar we dragen ook een ieder aan u op die lichamelijke zorgen heeft. We bidden u voor mensen in psychische nood. We vragen u om uw nabijheid als er in het gezin problemen zijn. Mogen we ze, net als die vier vrienden, aan uw voeten leggen, Heere. U weet wie van ons vanmiddag dat nodig heeft, hier in de kerk, maar ook op afstand. En dan bidden we u ook deze hulpverleningszondag voor alle hulpbehoefenden in deze wereld. Ontferm u, Heere, over die honderden miljoenen mensen die zo weinig perspectief hebben. In zo'n beperkt leven. Heere, zegent u onze gaven als we die toch ook royaal mogen geven om een ander tot een hand en een voet te zijn. Om een ander een brood te kunnen geven. Heere, geef ons ruimte om te kunnen geven. En wilt u dat dan ook gebruiken, Heere, om anderen in nood te helpen. Heere, zo slaan we onze ogen op tot u, die in de hemel zit. Totdat u genadig bent. Ja, Heere, wees ons genadig. En spreek tot ons. En laat het zijn dat uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, als ik dit plaatje laat zien, dan zien jullie vijf mensen. Vier lopen. Eén op een soort, ja, wat is het? Matras? Ligmat aan twee stokken. En die vier vrienden, die brengen dus hun ene vriend die verlamd is. Ja, waar brengen ze die eigenlijk naartoe? Wie van jullie weet waar die vier vrienden die ene verlamde man naartoe brengen? Waar moet hij naartoe? Ja, ik zie een heel aantal vingers, hè? Ja, zeg het maar. Naar de Heer Jezus. Ja, dat wisten jullie ook, hè? Natuurlijk, hij moet naar de Heer Jezus toe. Maar het probleem is wel, als ze dan bij de Heer Jezus willen komen, dan is het huis zo vol. En zelfs de deur, ja, ze kunnen er niet doorheen. Wat doen ze dan? Ja, wat doe je als je niet bij de Heer Jezus kunt komen? Gaan ze dan maar naar huis? Nou ja, ze bedenken iets, hè? Je ziet het gebeuren. Ze klimmen gewoon het dak op. En ze breken het dak kapot, moet je indenken wat dat is. Tot het gat groot genoeg is. En daar gaat die verlamde man zo aan touwen naar beneden. Voor de voeten van de Heer Jezus. En nu ben ik benieuwd. Wat is het eerste wat de Heer Jezus tegen deze man zegt? Wat is het eerste wat hij zegt? Zegt hij: je bent genezen, je mag lopen. Of misschien toch wat anders, wie weet het. Ik zie een aantal even overleggen. Ja. Weet jij het? Ja, zeg het maar. Sta op. Nou, je moet maar goed luisteren als we gaan lezen. Want de Heer Jezus zegt net iets anders. We gaan met elkaar lezen, broeders en zusters. Uit Markus 2, vers 1 tot en met 13. En let u dan er vooral ook op wat de Heer Jezus dan als eerste tegen deze man zegt. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee. En heel de menigte kwam naar hem toe. En hij onderwees hen. Zover Marcus 2. Dit gedeelte, en uiteraard ook op andere gedeelten uit de Bijbel, is ons onderwijs, de catechismus, gegrond. En vanmiddag dus zondag 2 uit de catechismus. Allereerst vraag en antwoord 3. Wordt gevraagd: waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord: uit Gods wet. Vraag 4. Wat eist Gods wet van ons? Nou, dat leert Christus ons in een samenvatting. In Matteüs 22 staat: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Vraag 5 dan: kunt gij dit alles volbrengen? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Zingen we nu ter inleiding op de verkondiging uit de bundel Weerklank het lied 497, vers 1, 2, 3 en 4. Vader vol van vrees en schaamte, buigen wij voor u. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 147, vers 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Dat na de verkondiging. Het thema voor de preek is de beste arts. Gezocht, vergeeft, geneest. En dan volg ik dus wat er in Markus 2 staat, want er wordt gezocht, dat lezen we in vers 3. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. Vergeeft, vers 5. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En hij geneest, vers 11. Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk, en u als u op afstand verbonden bent, wat voor huisarts zou u nou graag willen? Wat vindt u nou belangrijk aan een goede huisarts? Of welke van de drie zou u willen hebben? Dokter 1 is nogal hard. Die dokter die ziet je zitten. Nou meneer, u kan nog ademen, u maakt nog geluid. Neem maar een paracetamolletje. Als het echt niet gaat, hoor ik het ergens volgende week alweer. Dokter 2 is heel zachtaardig. Neemt uitgebreide tijd om je zere duim te bekijken. En aan het einde van het consult zit je van je duim tot je middel in het gips. 6 weken totaal rust. Dan kijken we verder. Ja, dokter 3 is weer wat anders. Hij hoorde u al zuchten en hoesten in de wachtkamer. En u hoeft niet eens meer op spreekuur te komen. U krijgt gelijk de verwijzing naar de specialistenpak. Krijgt u door. Nou, welke van de drie zou u willen hebben? 1 is wel heel hard, hè? 2, dat is nou toch ook wel heel voortvarend. 3, die kijkt niet eens goed naar je. Nee, ik denk dat u eigenlijk zegt, liever geen van deze 3, want ik wil toch heel graag van mijn arts dat hij me serieus neemt, dat hij kennis van zaken heeft, dat hij me ook echt onderzoekt en dat hij ook echt het goede doet. Dat hij me ook kan uitleggen wat er aan de hand is. Zodat je je serieus genomen voelt en het idee hebt, oké, dat is de kwaal, die is opgespoord en die wordt nu tot op de bodem aangepakt. Je wilt toch de beste arts? Nou ja, zo zit dat dus ook bij die 4 vrienden. En waarschijnlijk bij die verlamde man ook. Ze zijn op weg. Ze hebben wellicht al een keer een arts bezocht in het eigen dorp. Of in het dorp verderop, of misschien nog weer verderop. Maar het heeft ze nog niet geholpen. Misschien hebben die doktoren uit die dorpen wel gekeken. Wat scheelt eraan? Maar kwamen ze allemaal tot de conclusie: ik kan u helaas niet helpen. Dit gaat mijn pet te boven. En nu hebben ze gehoord van een andere dokter. De dokter Jezus uit Nazareth, die in Capernaum woont. En die schijnt de grootste ziekte te kunnen genezen. Bij hem is er geen hopeloos geval. Er is nog niemand weggestuurd met: ik zou wel wat voor je willen doen, maar ik kan niks voor je doen. Ja, het gerucht over hem gaat als een lopend vuurtje door Galilea en omgeving. Zo zien we dat in Markus 1 gebeuren. Als je kijkt, vers 21 tot en met 28, daar wordt een bezetene verlost van een onreine geest. Direct erachteraan, vers 28 tot en met 31, is de schoonmoeder van Petrus op bed met koorts. Maar Jezus geneest haar, de koorts verlaat haar meteen. Daarachteraan weer, vers 32 tot en met 34, staat dat allen die er slecht aan toe waren, mensen die door demonen bezeten zijn, ze worden allemaal bij de Heer Jezus gebracht en velen genezen. Dat is wat de Heer Jezus doet. En dan lees je erachteraan, vers 40 tot en met 42, Dat er een melaatse genezen wordt. Verschrikkelijke ziekte. Jezus raakt een nota bene aan. En in plaats van dat hij ziek wordt, wordt die zieke genezen. Niet verwonderlijk toch, dat je dan in vers 45 leest dat de mensen van alle kanten komen. Overal vandaan komen ze met hun ziekte. Wij moeten naar dokter Jezus. Geen hopeloze gevallen bij hem. En ja, als dan in Markus 2 vers 1 staat, en na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum, en men hoorde dat hij thuis was, ja, dan kun je toch voorstellen wat er dan gebeurt. En meteen staat er, vers 2, verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. Ja, waarschijnlijk was het toch een heel groot huis. Exegeten wijzen op dat er maximaal 50 zouden kunnen staan. In ieder geval is duidelijk, iedereen wil naar deze arts toe. Geweldig, zelfs de deur, ja, je kunt er niet meer naar binnen. En zo zien we die vijf vrienden naderen. Eén liggend, vier lopend. En ze hebben een duidelijk doel. Wij moeten ook naar die Jezus toe. Daar moeten we naartoe. Onze verlamde vriend. Er is één missie voor ons, die moet aan de voeten van de Heer Jezus komen. En die vastberadenheid blijkt. Want ja, als je dan komt voor de Heer Jezus en je kunt niet bij hem komen, wat doe je dan? Nou, als je vastberaden bent, dan zoek je naar mogelijkheden. En ze klimmen waarschijnlijk via een smal trapje naar het dakterras. En daar is misschien wel iets van een opening waar het rook van het vuur ook weg kan. En die verlamde wordt dus licht aan de kant gelegd. En die mannen beginnen te sjorren en te trekken. Nou, je kunt je voorstellen dat ze onder dat dak, jongelui, dat ze naar boven gekeken hebben. Wat gebeurt hier nu? Het stof dwarrelt naar beneden. En op een gegeven moment is het gat zo groot dat ze hun verlamde vriend voorzichtig naar beneden laten. Voorzichtig hoor. Stukje voor stukje. En zo landt een verlamde vriend voor de voeten van Jezus. En alles blijkt. Wij verwachten veel van Jezus. Wat er ook is, wat er ook gebeurt, wij moeten onze vriend voor zijn voeten hebben, want hij is de beste arts. Soms zou je in de kerk toch ook wat meer hiervan willen zien. Toch? Meer van dat doorzettingsvermogen. Wij moeten anderen bij Jezus brengen. Meer die overtuiging. Wij willen niets liever dan iemand bij de Heer Jezus brengen. En meer dat geloof. Dat is echt het allerbelangrijkst. Dat mijn kind, dat mijn zoon, dat hij bij de Heer Jezus komt. Is dat ook onze overtuiging? Lijken wij ook op die vrienden? Is dat onze overtuiging in onze opvoeding? Komt u daarom naar de kerk? Neem je daarom je kinderen mee? Bepaalt dat ook je keuzes? Is dat zichtbaar? Ja, jongen, ik gun je een geweldig cijfer, maar ik gun je nog meer dat je aan de voeten van de Heer Jezus komt. Natuurlijk, buurvrouw. Natuurlijk wil ik u met de auto naar het ziekenhuis brengen, maar in het gebed heb ik u al opgedragen aan de allerbeste arts. Natuurlijk wil ik graag dat je beter wordt, lieverd. Maar ik breng je vooral aan de voeten van Jezus, want hij weet precies wat nodig is. Gaan wij ook wel eens een extra mijl om een ander bij Jezus te brengen? Heb je wel eens de moeite genomen om bij wijze van spreken een dak open te breken om iemand aan de voeten van de Heer Jezus te brengen? Of zijn we een beetje ingezakt? Ja, Jezus gaat over in de kerk. Is dat het? Of is bij ons die passie te vinden, dat verlangen, die overtuiging? Wij weten nog meer dan die vier mannen. Ergens ook wel pijnlijk, toch, dat niemand plek maakt voor die verlamden. En dat de plek vooral gebarricadeerd wordt door, ja, vast ook de gewone man, maar hier vooral ook door schriftgeleerden. door mensen die bezig zijn met de Bijbel. En zoals dit gedeelte toch al doet vermoeden, vooral bezig zijn met, klopt het allemaal wel? Is het wel zuiver? Ja, natuurlijk is het belangrijk om te kijken, is iets geen dwaalleer? De Bijbel wordt daar op verschillende manieren toe opgeroepen. En het is verschrikkelijk als aan het verlossingswerk van de Heer Jezus wordt getornd. Maar hier wordt zo gecontroleerd dat ze de weg naar de Heer Jezus toe versperren. Tja, het zou maar van je gezegd zijn. Mijn moeder verspert mij de weg naar de Heer Jezus, want ze vindt mijn opleiding zo belangrijk. Oké. Mijn moeder, mijn vader, die vertelt me eigenlijk vooral wat ik moet doen in het leven, maar daar ben ik zo druk mee. Geen zicht op de Heer Jezus. Best heftig toch? Zou dat van ons gezegd kunnen worden? Dat je natuurlijk wel controleert, is het allemaal wel bijbels en theologisch verantwoord. Maar dat je als volwassene voor de jongeren, of als volwassene voor de ouderen of andersom, dat je uiteindelijk in de weg staat met al je overtuigingen. Pijnlijk, want Jezus is de beste arts. Hij is het die ons gemaakt heeft, die ons precies kent, hoe ingenieus we lichamelijk in elkaar zitten, hoe psychisch het lastig kan zijn. En hij stuurt ons vanmiddag niet weg met een paracetamolletje. Hij kijkt niet naar je duim en zegt, nou oké, dan zet ik je middel wel in het gips. Hij zegt niet, nou je hoest een keer, ik stuur je wel door. Nee, deze Jezus neemt u, jou en mij heel serieus. Zo serieus dat hij hier niks zegt over het kapotte dak. Er staat dat hij thuis is. Er wordt niks gezegd over het kapotte dak. Maar hij neemt serieus wat daar gebeurt. Ja, deze arts, daar moet je zijn. Met je slechte cijfer. Met je ziekte. Ja, ook met dat wat Jezus nu zegt. Vergeeft, vers 5. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, zoon, uw zonden zijn u vergeven. We weten het natuurlijk niet, maar zou misschien niet één van die vrienden gedacht hebben, ja, maar daar komen we niet voor. Wij breken hier nota bene het dak open. Wij willen dat hij loopt. Hij is verlamd. En dan vergeeft u zijn zonden. Wij komen bij u in de hoop dat u hem beter maakt. Maar u zegt uw zonden zijn u vergeven. We hadden liever gehoord, neem uw lichtmat op en ga lopen. Tja, de beste arts doet dat niet. En de Heer Jezus laat daarmee zien, ik ga naar het allerdiepste. Waar het allermeest om gaat. Waar het allereerst om moet gaan. Want ja, weer lopen. Geweldig. Je gezondheid terugkrijgen. Prachtig. Maar Jezus maakt daar duidelijk, ik ben een arts die komt voor het allerdiepste. Voor vergeving van je zonde. Verzoening van je schuld. En gemeente, deze mensen die moeten hier leren, ja, je mag met alles bij Jezus komen. Je mag zelfs het dak openbreken. Zegt hij niks van. Met alles mag je komen. Maar het gaat niet alleen maar om lichamelijke genezing. Hij is niet een dokter die alleen maar kijkt naar geestelijke gezondheid. Psyche. Jezus wil Jezus zijn. Zaligmaker. Vergeving van je zonden. Daarvoor wil hij er zijn. En gemeente, waarvoor komen wij eigenlijk bij de Heer Jezus? Misschien vandaag wel in het bijzonder. Heere, ons kerkverband. De synode, het is eigenlijk verlamd. Het zit stil. Of misschien denk je wel aan zorgen. Aan pijn. En dan mag je komen. De Heer Jezus zegt het toch, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven, rust voor je ziel. Je mag met alles komen, maar mag hij je dan ook geven wat hij je geven wil? Kom met je zere benen, met je beperkingen. Maar mag deze Heer Jezus nou ook het allerdiepste in je leven aanwijzen om het dan ook aan te pakken? De catechisme stelt de vraag: waaruit kent gij uw ellende? Nou, dominee, kijk in de krant, daar zie je het ook. Ik zag op het nieuws, zie je het ook. Hongersnood, ziekte. Vandaag hulpverleningszondag. Het is nodig. Honderden miljoenen mensen. Ellende in deze wereld. Waarin zie je het? Ja, misschien denkt u wel nog wel wat anders. Waaruit kent gij uw ellende? En u denkt aan die persoon die zo krachtig was. Maar die, ja, wat was het eigenlijk nog? Begraven werd. Zo weinig van overgebleven. U die afhankelijk bent van medicatie. U die zich zorgen maakt over uw kind. Jij die ruzie maakt met een vriend. En die ruzie die duurt maar voort. Waaruit kent gij uw ellende? Nou, kijk naar mijn relatie. Hoe mensen met me omgaan. Op school. Het gaat niet lekker. Waaruit kent gij uw ellende? Ja, misschien kijk je wel in de spiegel van Gods geboden en zeg je: auw. Waaruit kent gij uw ellende? De catechisme zegt heel kort: uit Gods wet, Gods woord, Gods geboden. Mag ik het zo zeggen? Het anatomieboek van de beste arts. Dat boek wat precies laat zien wie wij als mensen zijn. Dat laat zien wie wij zijn. En de vraag eigenlijk van vanmiddag is: geloven wij dat dat wat het boek van de Heer Jezus over ons zegt, dat dat klopt? Of kijken we liever op thuisarts.nl? Want zo gaat dat toch? Ik heb hier een plekje, ik heb daar een pijntje. Even zoeken op internet hoor. Thuisarts.nl is toch best wel betrouwbaar. En vervolgens kom je bij de dokter. Dokter, volgens mij heb ik dit en heb ik dat nodig. Je hoeft alleen maar te bevestigen. Tja, een dokter krijgt toch ook graag de kans om echt te kijken en om de juiste behandeling voor te stellen. Ja, want wat leert Gods wet ons? Christus leert het ons in een samenvatting. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Als je dat ziet, dan zie je hoe zondig en ellendig je bent. Misschien als ik het zo zeg, hè? God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat je zondig bent. Misschien zit hier wel een jongere die denkt: ja, ik vind het wel een mooie opdracht. Ik vind Jezus heel belangrijk. Maar als ik die samenvatting hoor, dan voel ik me niet per se zondig hoor. Oké, begrijpelijk. En misschien lijk je wel op iemand in de Bijbel, weet je wie? Die rijke jonge man. In Markus 10 komt een rijke jonge man naar de Heer Jezus toe en die zegt: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt de Heer Jezus: u kent de geboden. Geen overspel, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis spreken, niemand benadelen, eer je vader en moeder. Dat zegt de wet. En dan zegt die jonge man: meester, in al die dingen doe ik dat. Van mijn jeugd af heb ik het in acht genomen. Ik leef zo. Zo doe ik. Tja, zo kun je hier zitten. Zeg, nou ja, ik ben toch goed voor mijn naaste. Geef ieder het zijne, betaal een belasting. Doe wat voor een ander. Ja, de Heer Jezus kijkt tot dieper. En er moet bij hem nog wat meer gebeuren. En daardoor zegt de Heer Jezus: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben. En kom dan, volg mij. De Heer Jezus kijkt met liefde naar hem. En wat doet die jonge man? Die jonge man loopt weg. Dit red ik niet. Dit haal ik niet. Serieus, betrokken, oprecht. Hij kon zeggen, ik leef netjes, doe het keurig. Ik ga respectvol met anderen om. Maar Jezus boort dieper en zegt, ja, je kunt Gods geboden als een checklist gebruiken, zodat je het uiterlijk goed doet. Maar het gaat dieper. Want die wet laat je zien, je redt het niet. Zullen we een test doen vanmiddag? Gemeente, als we dan bijvoorbeeld kijken naar het eerste gebod. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Lukt dat? Nee, natuurlijk, u heeft geen Baal in de kamer, toch? U offert vanavond niet aan Astarte. En Asjera heeft u ook niet staan en Boeddha ook niet, toch? Geen afgoden. Nou, check. Ja. Maar alles wat heel belangrijk is, kan zomaar een afgod worden. Je telefoon is natuurlijk een bekende. Je huis, je studie. Oké, misschien valt het wel mee, hè? Dat je zegt, nou, ik probeer daar echt een evenwicht in te vinden. En het is voor mij geen afgod. Oké. Maar wees nou eens eerlijk. Leef je nou zonder die afgoden, omdat je zegt, ik heb God lief boven alles en mijn naaste als mezelf? Ben je altijd en volledig hiervan doordrongen? En is dat je motivatie? Ja, ik denk dat we allemaal moeten zeggen, auw, natuurlijk doe ik mijn best, maar ik red het niet. Nog een voorbeeld. Tweede tafel van de wet. Vijfde gebod. Speciaal voor jullie, jongelui. Eer je vader en je moeder. Vijfde gebod. Lukt dat? Maar mag ik vanavond? Nee, je gaat je huiswerk maken. Wat gaat er dan in je om? God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Lukt dat? Of is dat toch ook wel lastig? Ja, er zit iets lastigs in. En de Bijbel die laat ons dus zien, ik ga een spa dieper. Er zit iets zondigs in ons. En Paulus die vertelt, ik was iemand, ik kende de wet op mijn duimpje. En ik vinkte het af, check, 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 check. En die zegt, maar ik ben erachter gekomen dat ik dieper moet kijken, Romeinen 7 vers 7. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik heb de wet leren zien zo diep. En toen kwam ik erachter, ik ben een zondaar. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was, als de wet het niet zei. Ja, zo zijn we van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Niet als een gevoel dat haten, maar als een keus. Ergens vanmiddag toch ook wel confronterend, toch? Oké, ik ben een zondaar. Auw. Het is niet leuk om bij de dokter te komen en te zeggen, ik heb last van mijn duim. En hij zegt, dat is levensgevaarlijk. Maar, het is anderzijds toch ook geweldig mooi. Dat deze Jezus nou niet zegt, weet je wat, ik hou die mensen op aarde, die mensen van de Pneeuwkerk, die hou ik tevreden met een pleistertje. Feel good dat God af en toe bij ze is, een keer lichamelijke genezing, kunnen ze verder. Het is toch ook heerlijk dat deze dokter nou gewoon dieper gaat. Dat hij openlegt wat er bij ons van binnen leeft. Maar dat hij dan ook de arts is die er iets aan kan doen. Het is natuurlijk mooi dat je een arts hier op aarde kent die zegt, je mag me altijd bellen. Ik zal alles doen voor je. Maar die is beperkt. Deze Jezus is de arts die zegt, ik wil alles voor je doen. Ik wil je geestelijk volledige genezing geven. En als ik dat zie, dan neem ik toch geen genoegen met alleen maar lichamelijke genezing in mijn leven. Dan zeg ik toch, Heere, vergeeft u dan alsjeblieft ook al mijn zonden. Want dat kunt u. Ja, dan is het aan de ene kant confronterend. Au, dat is nodig. Maar wat geweldig als je vanmiddag naar deze Jezus mag kijken. En beseffen dat hij nou al je zonden weggedaan heeft. Dat ze allemaal vergeven zijn. Dan is er niets beters dan bij deze arts te komen. Ja, die vergeeft maar die ook geneest. We zijn bij het laatste punt van de preek. Want ja, die man wordt wel genezen van zijn verlamming. En tegenwoordig kun je mensen tegenkomen die zeggen, ik ben christen. Op internet of soms loop je ze tegen het lijf, die zeggen, ik ben tot de overtuiging gekomen dat Jezus altijd en overal en iedereen geneest, als je maar gelooft. Lichamelijk, psychische genezing, nu in dit leven, voor iedereen die gelooft. Als je maar gelooft, word je genezen. Ik kan me indenken, als je ziek bent, als je pijn hebt, als het moeilijk is, soms chronisch, dat je maar wat graag wil genezen. Maar die redenering doet tekort. Alleen al vorige week, weet u nog, hoeveel mensen zouden daar gelegen hebben in het ziekenhuis in Bethesda? Hoeveel genas Jezus er? Het waren er veel. Eentje genas Jezus. Ja, maar hij geneest deze man toch ook? Ja. Maar zie dat dan ook hoe het er staat. De Heer Jezus die zegt, man, uw zonden zijn u vergeven. En dan ontstaat in Marcus 2 een discussie. Ja, hallo. Jezus, u mag best wel arts zijn, maar zonde vergeven, dat is iets van God. Als een profeet zei, de Heere zal uw zonde vergeven, oké, dat kan. Maar rechtstreeks zeggen, uw zonden zijn u vergeven, dan zeg ik ben God. En daar ontstaat een discussie over, wie is nu die arts? Waar is hij mee bezig? En dan zegt de Heer Jezus, beste mensen, wat is nou gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Ja, voor allebei de dingen geldt, heb je de kracht van God nodig. Maar, zegt hij erachteraan, opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen, Jezus zelf dus, macht heeft op de aarde om de zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. Jezus geneest deze man ook, zodat de mensen weten, zodat wij beseffen, hij vergeeft ook. Daar is het een onderstreping van. Dat je ook dat gelooft. Gemeente, dat is dus belangrijk. Jezus geneest hier, opdat wij beseffen dat hij echt kan vergeven. En als je dan beseft wat deze Heer Jezus ervoor over heeft gehad om ons te vergeven. Ja, dan mag je bij de Heer Jezus komen. Heere, wilt u mijn vinger genezen? Heere, wilt u mijn nieuwe levenskracht geven? Wilt u me helpen in deze zorgen die ik met me meedraag en die op me drukken? Je mag met alles bij hem komen. En geweldig ook als de Heere genezing geeft via de medische weg of gewoon op het gebed. Maar zie het dan alsjeblieft ook op deze manier. Heer, ik mocht genezen van die griep. Een teken dat u ook mijn zonde wil vergeven. Ik kreeg perspectief in dat psychische moeilijke situatie. Daarin zie ik dat u de macht heeft om nou alles aan te pakken. Ja, je mag bij deze Jezus komen. Met alle ellende die je ervaart. En misschien is er vanmiddag iemand die vooral aanloopt tegen lichamelijke ellende. Die al jarenlang loopt met worstelingen over wie die is. Dat kan het ingewikkeld zijn. Het vraagt vertrouwen. En dan kom je bij deze Heer Jezus. En alle worstelingen en vragen die er zijn. En dan zeg je, Heere, hier ben ik. En dan weet u of genezing goed is, uw wil is. We leggen het wel graag bij u neer. We breken het plafond open ervoor. Maar Heere, wilt u in ieder geval voor ons allemaal laten gelden dat dat allerdiepste waar is. Dat niemand van ons zonder vergeving de kerk uitgaat. Dat niemand van ons zonder vergeving het leven uitgaat. En daar waar het gebeurt, zien we iets oplichten van die nieuwe wereld. Broeders en zusters, we hebben zo allemaal ons eigen kruis. Het kan soms zwaar zijn, ik weet het. Maar zullen we met dat alles Ons niet laten weerhouden door een geblokkeerde deur vanwege familie of overtuigingen. Maar zullen we het dak openbreken om bij Jezus te komen. Voor jezelf. Misschien wel voor het ene kind wat niet meer wil. Want Hij is de beste arts. Ja, laten we Hem zoeken. Want Hij vergeeft. En Hij geneest ook. In eeuwigheid. Ja, en dan hoop ik tot slot dat waar dat bezoek aan die arts op uitloopt, dat dat ook onze toonhoogte is. Ja, we zongen vanmiddag al verootmoedigende liederen, psalmen. Maar dan staat er in vers 12. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten. Zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkt en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Allemaal zien ze teken. Zien ze wat de Heer Jezus kan. Wat deze beste arts doet. En hoe kritisch ze ook waren. Hoe beoordelend ze ook keken. Ze komen allemaal tot het punt. Wij verheerlijken God. Mag het vanmiddag ons ook zo zijn. Dat we naast die man gaan staan. Naast die vier vrienden. Naast die groep eromheen. Hoe kritisch je ook bent als persoon. Hoeveel zorgen je ook maakt. Dat je als je de beste arts ziet. In wat hij wilde doen. In de diepte van zijn lijden. Ja, dan is ellendekennis misschien niet zo'n bemoedigend onderwerp vanmiddag. Maar als je je eigen ellende ziet. In het licht van hem. En van zijn werk. En je mag je nou helemaal aan hem toevertrouwen. Dan mag je lovend en prijzend de kerk uit. De week in. Om het aan anderen te vertellen. Wat was het goed. Om deze zondagmiddag bij de beste arts op spreekuur te zijn. Amen. zoals die Samaritaanse vrouw. Hij heeft me nou alles gezegd wat ik gedaan heb. En hij vergeeft het ook nog. Heere, zo bent u. Wilt u ons zo zegenen? In onze woorden, in het gezin. In dat wat we laten merken op ons werk. Heere, geeft u ons wijsheid en inzicht. Help ons ook als volwassenen naar de kinderen. De kinderen van onszelf, de kinderen van de gemeente. Om hen dit voor te leven. Geef wat in onze keuzes die we maken door de week zichtbaar wordt dat we u willen dienen. Dat dat voorop staat. Wat we zo graag willen dat u de eer krijgt. Heren, wij bidden u nogmaals. Zegen onze gaven als we die geven voor hulpverleningszondag. U kent mensen in nood. Geef dat ze die diepste nood bij u neer mogen leggen en vergeeft u dan. Maar wil ook in het dagelijks brood, in de dagelijkse medicatie, in het bed om op te slapen voorzien. Heren, wilt u dat doen? Nu we zo op weg zijn naar die toekomst. Dat niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Niemand meer zal zeggen, ik heb pijn. En geef dat niemand van ons dan gemist zal worden. Maar dat er dan volmaakt met u mogen leven. Voor eeuwig. Dank u wel. Dat u dat geeft aan ieder die in u gelooft. Geprezen zij uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven. En daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Laat ons alom, overal, altijd zijn lof ontvouwen. Psalm 33, het 11e vers. ontvangt u binnen de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.